We zitten op dit moment in een periode dat telecomproviders bezig zijn met de uitrol van hun 5G-netwerken. En alhoewel de Gezondheidsraad eerder stelde dat er geen gezondheidsrisico's zouden zijn, willen ze nu dat er meer onderzoek wordt gedaan. Terug naar vorig jaar, toen de Gezondheidsraad kwam met een advies over het gebruik van 5G in ons land, waarover wij toen het volgende schreven. We staan aan de vooravond van een van de meest gevaarlijke experimenten uit de menselijke geschiedenis. Niemand, maar echt niemand weet wat de gevolgen zullen zijn voor de volksgezondheid door de uitrol van het 5G-netwerk. Door onze overheid worden we op dit gebied letterlijk genaaid, zoals we eerder schreven. Die hoop steeg toen er op 4 april 2019 het volgende bericht verscheen. Kamer wil eerst stralingsonderzoek, dan pas 5G-netwerk. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de gezondheidsrisico's van straling door het nieuwe 5G-netwerk. Politieke partijen willen met spoed weten hoe het zit met eventuele gevaren voordat op grote schaal zendmasten worden geplaatst. De Gezondheidsraad, een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement, laat weten dat er door hen nog geen onderzoek is gedaan naar de eventuele gevaren van het nog uit te rollen 5G-netwerk. Nog geen 2 weken later, op 14 april 2019, sturen staatssecretaris Mona Keizer en minister Bruno Bruins een brief naar de Tweede Kamer, waarin onder andere het volgende staat. Ook voor het gebruik van de hogere frequentiebanden, zoals de 26 gigahertz-band, zijn deze limieten van toepassing. De Gezondheidsraad geeft aan dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid zolang de limieten gehanteerd worden. Omdat 5G uiteindelijk van alle frequentiebanden die daarvoor zijn aangewezen gebruik kan maken, zijn ook de adviezen van de Gezondheidsraad, die daar de afgelopen jaren betrekking op hadden, nog steeds relevant en worden in deze brief ook meegenomen. Kortom, de Gezondheidsraad heeft geen enkel onderzoek gedaan, beroept zich op wat algemene stralingslimieten zoals die ooit zijn vastgesteld en verklaart 5G veilig. En we kunnen dit met recht crimineel noemen. Ze hebben er totaal geen benul wat de werkelijke gevolgen in de praktijk zullen zijn voor de gezondheid. Simpelweg omdat helemaal niemand daar ooit onderzoek naar heeft gedaan. En toch verklaren ze 5G veilig. En de bewindslieden verschuilen zich weer achter de Gezondheidsraad. En de Kamer slikt dit alles als zoete koek. Van de overheid hoeven dus geen enkele bescherming te verwachten. Ook dus niet voor wat betreft de gevolgen van 5G. Wat ik zojuist benoemd heb, speelde in oktober vorig jaar. Maar nu is er weer een opmerkelijk bericht verschenen. In een advies aan de Tweede Kamer zegt de Gezondheidsraad dat er meer onderzoek nodig is naar de gezondheidsrisico's van 5G. De raad zegt dat er vooralsnog geen reden is het uitrollen van het netwerk stil te leggen, maar adviseert wel de blootstelling in de gaten te houden. Dus voordat de overheid 1,23 miljard euro verdiende met de veilingen van de 5G-frequenties, was er geen enkele reden tot bezorgdheid volgens de Gezondheidsraad. En nu de staat het geld heeft binnengeharkt en de telecombedrijven volop bezig zijn met de uitrol, moet er opeens toch onderzoek worden gedaan naar de gevolgen voor de gezondheid. Nou, u zou bijna gaan denken dat er andere belangen speelden in plaats van de gezondheid van de bevolking. En nu komen ze met het volgende argument. Om uitspraken te doen over de gezondheidsrisico's moet het ten eerste onderzocht worden op welk niveau van blootstelling er gezondheidsschade kan optreden bij mensen. Hier doet de Wereldgezondheidsorganisatie momenteel onderzoek naar. Ten tweede is het nodig om te weten voor hoeveel blootstelling aan elektromagnetische velden het 5G-netwerk zorgt. Omdat 5G nog maar deels in gebruik is genomen, is dit nog niet bekend, aldus de raad. Nou, voor een niet bestaand virus wordt het land volledig kapot gemaakt. En naar de gevaarlijke straling van 5G heeft niemand ooit onderzoek gedaan. Dus gaan we eerst de frequenties maar veilen. Laten we de telecombedrijven beginnen met de uitrol. En dan gaan we op ons gemak uitzoeken of en wat de gevolgen zijn van dit alles voor de gezondheid van het volk.
Dit is Sal's Place Podcast. Meer nieuws, diepgang en onverklaarbare zaken.
Ja, en weer wordt de zaak zoals gewoonlijk omgedraaid. Omdat er nog geen sluitend bewijs is dat het 5G-netwerk invloed heeft op de gezondheid, is het adviesorgaan nagegaan of elektromagnetische velden van 5G potentie hebben om de gezondheid te schaden. In het rapport is te lezen dat het niet waarschijnlijk is dat blootstelling aan 5G samenhangt met het optreden van kanker, verminderde mannelijke vruchtbaarheid, slechtere zwangerschapsuitkomsten of geboorteafwijkingen. Echter is dit ook niet uitsluiten. We gaan ervan uit dus dat het onschadelijk is, totdat het tegendeel is bewezen. Nou, wat zou er gebeuren als ze dit met een nieuw medicijn zouden doen? Uit onderzoek zou blijken dat die medicijnen waarschijnlijk heel veilig zijn, maar ze zijn nog nooit getest. We gaan ze daarom maar vast voorschrijven aan mensen en gaan ervan uit dat ze veilig zijn, totdat er daadwerkelijk mensen dood neervallen. Nou, zou u dan die pillen slikken als men dat zou zeggen? Natuurlijk niet. Maar het is wel de basis waarop nu overal 5G wordt uitgerold. En ook hier telt onmiddellijk stoppen met alles wat 5G heet, totdat echt onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd over een langere periode, heeft laten zien dat het geen schadelijke gevolgen heeft. Ja, dat kunnen ze namelijk niet. Want alle elektromagnetische straling levert gezondheidsrisico's op. En zeker straling in de hogere frequenties, zoals die gebruikt worden met 5G. En hiermee is ook gelijk bewezen dat de huichelarij over de zorgen over de gezondheid van de bevolking voor wat betreft een niet bestaand virus ook inderdaad één grote komedie is. Trap er niet in. Eis bewijs van het bestaan van het COVID-19-virus en eis onafhankelijk wetenschappelijk bewijs dat 5G niet schadelijk is voor de gezondheid. Want wellicht weet u het niet, maar een tijdje geleden stond op de overheidswebsite van de Amerikaanse overheid, de website www.pubmed.gov. Dat is eigenlijk een database voor de farmaceutische industrie. Daar worden onderzoeken op gepubliceerd. Maar daar heeft daar een onderzoek op gestaan naar de relatie tussen de symptomen van COVID-19 in relatie met 5G. En dat met een hele wetenschappelijke onderbouwing. Dus die mensen die een verband leggen tussen COVID-19 en 5G, die zijn zo gek nog niet. En dat moet heus niet afgedaan worden als een complottheorie, want er was gewoon een wetenschappelijk rapport over. Alleen wegens ophef is die waarschijnlijk van PubMed.gov gehaald. Maar gelukkig hebben wij dat rapport gedownload. Het ligt bij een aantal journalisten. En wij zijn dan heel selectief naar welke journalisten die we zulke rapporten sturen. Omdat niet elke journalist even betrouwbaar is. Want ja, geld, dat maakt corrupt. En tegenwoordig worden journalisten en mainstream nieuwsbedrijven, ja, die krijgen bakken met geld om desinformatie te verspreiden. En om de overheidslijn te volgen, de overheidsleugens op te schrijven en minder kritisch te zijn. Gelukkig komt er af en toe wel een kritisch geluid. Maar we kijken dat nog eventjes aan hoe dat zit. Want kijk, zolang zij nog niet volledig eerlijk zijn, ja, moet Sal's Place HQ en Sal's Place Podcast gewoon blijven bestaan. Er moet gewoon een eerlijk geluid zijn. Ik kan gewoon niet tegen leugens. Ik kan niet tegen als er gelogen wordt. Ik vind dat het volk de waarheid moet weten. Want desinformatie, leven met desinformatie, gaat ten koste van onze democratie. We kunnen dan niet geen juiste keuzes meer maken. In onze hoofd maken we dan de juiste keuzes. Maar die dienen dan de agenda van de elite, waar we eigenlijk niet achter zouden staan als we zouden weten wat het is. Maar we worden er wel naartoe gestuurd. We worden gestuurd naar een keuze door de desinformatie die verspreid wordt. En daarom is het zo belangrijk dat we zelfstandig na kunnen denken. Dat we het nieuws krijgen en zo ongekleurd mogelijk. Of tenminste met zo min mogelijk desinformatie. En dan van verschillende bronnen, zodat u verschillende invalshoeken kunt zien van het nieuws. En kennis maakt met verschillende perspectieven. En daaruit zou u dus een gezonde mening kunnen vormen. Maar niet met het voorgekoude nieuws van RTL, de NOS of de rest van de mainstream media. Maar om even terug te komen op dat rapport, wat een verband legt tussen 5G en COVID-19. We hebben dat dus bij journalisten neergelegd die van de oude stempel zijn en die niet mee willen werken aan de censuur en het verspreiden van desinformatie. En die regelmatig met hun werkgever in de clinch lagen omdat ze bepaalde artikelen waar ze hard aan hebben gewerkt niet mochten laten publiceren. Het werd gewoon afgekeurd omdat het niet in lijn was met de informatie die de overheid en de WHO ons wil brengen. En dat is crimineel.
Dit is Sal's Place Podcast.
En wij vinden dat we die journalisten moeten helpen. En we vinden dat u als luisteraar van Sal's Place Podcast en als lezer van Sal's Place HQ daar ook achter moet staan. De waarheid moet naar buiten komen. Journalisten moeten hun werk weer kunnen doen. Het is belangrijk dat journalisten kritisch zijn over het handelen van een overheid en dat ze aan de kant staan van het volk. En probeer dat ook aan te moedigen. Kijk, dat rapport ligt nou bij journalisten. Ze gaan er wat mee doen zodra er meer informatie bekend is. Ik heb het ook we hebben er ook een aantal politici op gewezen op het bestaan van dat wetenschappelijk rapport. En we hopen dat ze er wat mee doen. We zullen dat rapport binnenkort ter download aanbieden op Sal's Place HQ. Ja, de mainstream media, hè? Ja, daar wordt alles op alles gezet om de aantoonbare leugens omtrent het coronavirus in leven te houden. Zo probeert nu.nl aan te tonen dat de PCR-test alleen maar het virus detecteert dat COVID-19 veroorzaakt. Maar ze vallen daarbij hopeloos door de mand. De mainstream media hebben de gewoonte om zelf een soort fact-check te doen op dingen die hen niet welgevallig zijn, en dan tot de conclusie te komen dat het niet waar is. En een bekende mainstream publicatie die daar een handje van heeft is die censuursite nu.nl via hun rubriek Nu Checkt. Daarom vandaag tijd om ze te ontmaskeren vanwege het verspreiden van keiharde coronaleugens. Nou, dit is wat zij concluderen op hun website. Alleen coronavirus zorgt voor positieve uitslag, GGD coronatest. Ja, en dat baart me al zorgen. Het coronavirus is gewoon een verkoudheid. Mensen worden daar verkouden van, niet meer. Maar er zou nu een verschrikkelijke mutatie zijn, genaamd COVID-19 of SARS-CoV-2. En die zou voor hele ernstige longontstekingen zorgen, zeggen ze. Maar het is raar. Want die zogenaamde mutatie van het coronavirus werd 3 keer genoemd in pandemische oefeningen of generale repetities in 2018, 2019. Het wordt in het rapport genoemd, in het rapport A World het RISC of zo. Welk rapport was dat dan? Nou ja, het was een rapport. We hebben die op Twitter staan. En die dateert van september 2019. Er staat heel mooi op de voorkant een coronavirus. En het gaat over een pandemie en hoe te handelen in een pandemie. En in 2020 aapt de natuur de mutatie na. Maar nu.nl zegt alleen coronavirus zorgt voor positieve uitslag GGD coronatest. Daar kom daar zo dadelijk nog wat langer op terug. Maar voor nu kan ik zeggen dat het een keiharde leugen is. Oh ja, en dan zeggen ze dit. De test die de GGD gebruikt om te kijken of iemand op dit moment besmet is met SARS-CoV-2 wordt een PCR-test genoemd. Een PCR-test kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Maar de PCR-test die de GGD gebruikt is speciaal ontwikkeld om alleen stukjes genetisch materiaal van SARS-CoV-2 op te sporen. Ja, dat is ook gewoon een keiharde leugen. En dan zeggen ze dit. Het stukje genetisch materiaal dat wordt vermenigvuldigd is uniek voor SARS-achtige virussen. Alleen als er een SARS-achtig virus in het monster zit, is de uitslag van de PCR-test positief. En in de praktijk betekent dit dat alleen als je besmet bent met SARS-CoV-2, de uitslag van deze PCR-test positief is. Chantal Reusken, onderzoeker bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM, legt namelijk uit dat er op dit moment maar één SARS-achtig virus bij mensen voorkomt. SARS-CoV-2. Maar ook dat is een leugen. Nou ja. Als u deze tekstfragmenten vergelijkt met de titel die nu.nl gebruikt, dan valt er onmiddellijk iets op. Hè? In de titel staat dat de test zonder enige twijfel een besmetting met het SARS-CoV-2-virus aantoont. Maar in hun eigen tekst staat iets heel anders. Daar staat dit. Het stukje genetisch materiaal dat wordt vermenigvuldigd is uniek voor SARS-achtige virussen. Maar dat is iets heel anders dan SARS-CoV-2. Er wordt aangenomen dat het genetisch materiaal dat wordt aangetroffen afkomstig is van SARS-CoV-2. Maar enig wetenschappelijk bewijs daarvoor ontbreekt volkomen. Als basis voor een bewering verwijst nu.nl naar een onderzoek uit januari dit jaar dat beschrijft hoe getest wordt op bepaalde genetische combinaties. En dat zou dan een bewijs zijn dat het hier gaat om het SARS-CoV-2-virus. Maar wat er in het onderzoek staat is dat er getest wordt op genetisch materiaal zoals dat door Chinese onderzoekers in een publieke databank is gedeponeerd en waarvan men aanneemt dat deze afkomstig zijn van een nieuw virus dat later SARS-CoV-2 wordt genoemd. Het volgende is wat er letterlijk staat in het door nu.nl aangehaalde onderzoek. A novel coronavirus, currently termed 2019 nCoV, was officially announced as the causative agent by Chinese authorities on January 7. A viral genome sequence was released for immediate public health support via de community online resource virological.org on 10 January. Wuhan Huan Genbank Accession Number MN908947. Followed by four other genomes deposited on 12 January in the viral sequence database curated by the Global Initiative on Sharing All Influenza Data, GISAID. Genome sequences suggest presence of a virus closely related to the members of a viral species termed severe acute respiratory syndrome, SARS-related cough, a species defined by the agent of the 2002-2003 outbreak of SARS in humans. The species also comprises a large number of viruses, mostly detected in rhinolobid bats in Asia and Europe. Maar als u goed geluisterd heeft, en excuses voor mijn slechte Engels, misschien heeft u het niet verstaan, maar er stond dus suggest the presence. En dat wil zeggen dat het genetisch materiaal wat door Chinezen in die databank is gestopt, mogelijk een nieuw virus aantoont, waarvan men vermoedt dat het gerelateerd is aan het eerdere SARS-CoV-virus uit 2003. Er wordt geen enkel bewijs aangevoerd dat het daadwerkelijk gaat om het SARS-CoV-2-virus. En toch wordt op basis van dat genetisch materiaal getest en bepaald of iemand besmet is met het SARS-CoV-2-virus. En dat dat niet klopt, blijkt ook uit de waarschuwing die maandenlang op de website van de Amerikaanse CDC, het Center for Disease Control van het Amerikaanse RIVM, heeft gestaan. Namelijk dat als u positief test voor corona, dit ook kan komen door bijvoorbeeld een verkoudheid. A positive test result shows you may have antibodies from an infection with a virus that causes COVID-19. However, there is a chance a positive result means that you have antibodies from an infection with a virus from the same family of viruses called coronaviruses, such as the one that causes the common cold. Ik wil u nog één keer verwijzen naar de 6 minuten durende video van Patrick Zavalle, waarin deze heel duidelijk en in voor iedereen te begrijpen woorden uitlegt waarom de PCR-test niet kan aantonen dat u besmet bent met het SARS-CoV-2-virus. Het wordt getest op basis van genetisch materiaal waarvan niemand met zekerheid kan aantonen dat dit afkomstig is van een nieuw virus. En overal ter wereld vragen wetenschappers zich dan ook af waar het bewijs is van dit SARS-CoV-2-virus.
Dit is Sal's Place Podcast.
Ja, kijk, ook de Duitse medische journalist Thorsten Engelbrecht, die overal navraag heeft gedaan bij wetenschappelijke onderzoeksteams, komt tot de conclusie dat het bestaan van het SARS-CoV-2-virus alleen is gebaseerd op het geloof dat dit bestaat, niet op wetenschappelijke feiten. En op Sal's Place HQ kunt u kijken of luisteren naar het verhaal van de Amerikaanse arts Dr. Andy Kaufman, die uitgebreid vertelt waarom de PCR-test nooit of te nimmer kan aantonen dat iemand besmet is met het SARS-CoV-2-virus, maar dat ondanks dat heel veel mensen wel positief zullen testen. En wij dagen bij deze daarom ook nu.nl uit om niet alleen hun artikelen te rectificeren en de waarheid te vermelden, maar ook om met wetenschappelijk bewijs te komen dat dit SARS-CoV-2-virus daadwerkelijk bestaat, voordat ze nog meer leugens de wereld insturen. En vooral ze niet weten hoe je dat bestaan kunt aantonen, volgen de postulaten van Koch om ze daarbij te helpen. En let daarbij op de formulering ziektekiemen, dus niet de term virus. Een prion is bijvoorbeeld ook een ziektekiem, waarvan inmiddels bekend is dat het een belangrijke rol speelt bij het binnendringen van cellen en het ontstaan van ziekteverschijnselen. Nou, Kochs postulaten zijn een aantal regels, postulaten, destijds opgesteld door de Duitse arts Robert Koch om uit te kunnen maken of een bepaalde ziektekiem de oorzaak van een bepaalde ziekte is. Koch was de eerste arts die ontdekte dat één specifieke ziektekiem te maken had met één specifieke ziekte. Nou, de postulaten zijn 1. De ziektekiem moet in ongewoon grote hoeveelheden in de patiënt of plant worden aangetroffen, maar niet in het gezonde dier of plant. 2. De ziektekiem moet kunnen worden geïsoleerd en verder gekweekt. 3. Een proefdier of dezelfde soort plant dat met de gekweekte kiem besmet wordt, moet dezelfde ziekte krijgen. 4. De ziektekiem moet uit het proefdier of de proefplant geïsoleerd kunnen worden en moet gelijk zijn aan de ziektekiem in het lichaam van de patiënt. Ja, dat zijn allemaal dingen die ze gewoon hebben nagelaten. Dat is, ja, dat is toch vrij bizar. Dat zal het allemaal mee te maken hebben. Hè? Wie zit erachter? Ja. Nou, men spreekt heel vaak over de New World Order. Zelfs Mark Rutte heeft dat een keer gezegd. De nieuwe wereldorde. Ja. En er is ook heel vaak gesproken over de Great Reset. Welke organisatie zit er daarachter? Nou, de elite achter de schermen, die maken gebruik van twee hele belangrijke organisaties. En de combinatie van die twee, iets wat nu overal ter wereld wordt gepromoot, zou iedere wereldburger schrik moeten aanjagen. Ze zijn genieper, intelligent, geraffineerd. En via keiharde psychopaten en nationale overheden druk bezig met hun laatste stappen in richting globalisme, een new world order. Nou, deze COVID-19-pandemie, en wellicht een nep-pandemie, is een manier om hun doelen veel sneller te bereiken. Want onder die dekmantel kunnen talloze zaken worden gerealiseerd die anders op te veel weerstand zouden hebben gestoten. De elite achter de schermen die maken nu van twee organisaties gebruik die een belangrijke rol spelen in het tot slaaf maken van dat deel van de wereldbevolking dat mag blijven leven. En die twee organisaties zijn ID 2020 en Gavi. Beide zijn heel belangrijk. Beide nemen een verschillend aspect van de elite voor hun rekening. En op bepaalde gebieden completeren de twee elkaar. En we beginnen met ID 2020. Waarover wij eerder al het volgende schreven naar aanleiding van de betrokkenheid hierbij van Nicole Junkman, de geslepen Mossad-agenten die eruit ziet als een Bondgirl en die de geheime partner van Jeffrey Epstein was. Alsof dat niet genoeg is, duikt haar naam op bij enkele andere angstaanjagende projecten waarover wij eerder uitgebreid hebben geschreven, namelijk ID 2020 en Gavi. De ontbrekende stap om straks de hele wereld van het merkteken van het beest te kunnen voorzien is nu genomen. Big Tech gaat samenwerking met Big Pharma om via vaccinaties mensen te voorzien van microchips, waardoor een andere natte droom van een zichzelf beschouwende heerser zal uitkomen. Zullen dan in staat zijn om echte controle over de wereld uit te oefenen via een wereldwijde identificatiematrix. De naam van dit project is ID 2020 Alliance. Onthoud die naam, want u zult er de komende jaren nog veel over horen. En zoals altijd bij deze operaties gaat het formeel altijd over goed doen. Want het doel van deze illustere club is onder meer het voorzien van meer dan 1 miljard mensen van een digitale ID die daar op dit moment nog geen toegang tot hebben. En aangezien andere goedbedoelende organisaties zich permanent bezighouden met het vaccineren van kinderen in derde wereldlanden, is een uitgelezen gelegenheid om de twee aspecten, identificatie en vaccinatie, met elkaar te combineren. En als u ziet welke partijen betrokken zijn bij ID 2020 Alliance, dan horen onmiddellijk alle alarmbellen af te gaan. Want u komt daar de usual suspects tegen, zoals Microsoft en de Rockefeller Foundation, maar ook Gavi. En voor wie niet weet wie Gavi is, op internet vindt u een korte Engelstalige samenvatting. En ook al spreekt u geen Engels, als u de namen leest van de betrokken partijen, dan weet u genoeg. ID 2020 wordt het werktuig voor de totale controle van mensen tot in de armste delen van de wereld. En Gavi wordt het werktuig dat zal worden ingezet om de complete wereld richting vaccinatiespuit te duwen. Zodat alle mensen straks via eventuele nanochips kunnen worden verbonden met het internet der living things. Ja. En dat is dat is heel erg moeilijk. Ja. Hoe kunnen mensen die zo overduidelijk de grote agenda van de elite pushen, redders van de wereld zijn? Hè? Graag zouden wij antwoorden zien op dit soort vragen. En we weten dat het allemaal maar speculatie is. Maar het kan geen kwaad om het gezond verstand te gebruiken en hierover na te denken. Kijk, iemand die zeker nooit de wereld zal redden, maar wel zijn uiterste best doet om deze naar de Filistijnen te helpen, is Mark Rutte. Op de website van Gavi, ja, belooft hij om 100 miljoenen van ons belastinggeld te gebruiken om Gavi te steunen. En dat is vrij verontrustend. Erg verontrustend. Maar om even terug te komen op die eventuele chips in die vaccinatiespuiten. We hadden het de vorige keer over het ministerie van Defensie. Die militairen dan klaarblijkelijk inspuit, volgens een lezer. Met een chip. Waarbij ze minimaal 1,5 meter bij elkaar vandaan moeten zijn. Anders kunnen de individuen niet gemonitord worden. Binnen de anderhalve meter treedt er namelijk verstoring op. En als we kijken naar de RFID-chips, zien we datzelfde kenmerk. Als deze te dicht bij elkaar komen, kunnen ze elkaar verstoren. Dus als je mensen via RFID-chips wil laten volgen, zorg er dan voor dat ze op minstens anderhalve meter afstand van elkaar blijven. Okay, we hebben als reactie van weer een andere lezer een artikel ontvangen over die RFID-chips en de anderhalve meter. Ik volg jullie al jaren, maar omdat ik erg gesteld ben op mijn privacy, reageer ik zeldzaam tot helemaal niet online. Als een techneut in de IT-telecom zag ik verbindingen in hetgeen besproken werd vanuit een RFID-technisch oogpunt. NASA had onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor de long-range RFID-tagging, gebruikmakend van SAW, Surface Acoustic Wave technologie. Wat naar voren komt uit hun onderzoek is zeer interessant. Maar laat ik eerst starten met standaard RFID-tekortkoming. Interferentie wanneer de RFID-tags te dicht bij elkaar geplaatst worden, 1 meter. Plat gezegd, bij minder dan 1 meter afstand kunnen de RFID-tags elkaar storen met hun datapakketten. Een oplossing hiervoor is er wel, maar die dicht niet alle gaatjes. Namelijk bij zeer grote aantallen RFID-tags werkt dit niet, time division multiplexing. Maar terug weer naar dat NASA-onderzoek, die stelt dat een detectiekans voor een RFID-tag ongeveer 93,8% bedraagt. Maar als er meerdere RFID-tags bij elkaar zijn, dan is de detectiekans veel minder. Namelijk 34,9% door interferentie. Hun valse alarmrate was onacceptabel bij meer dan 5 RFID-tags dicht bij elkaar bij een signal-to-noise ratio van 25 decibel. De afstand houden wordt ineens heel logisch vanuit sensortechniek, zeker in het licht van een ander onderzoek, Dynamics of Person-to-Person Interactions from Distributed RFID Sensor Networks. Een systeem om mensen en hun interacties te volgen met RFID-tags, wonder boven wonder, hier komt ook onze magische afstand weer naar voren. De beste resultaten worden geboekt bij een RFID-tag afstand tussen de 1 meter en 2 meter. Het resultaat? Met enige zekerheid kunnen vaststellen wanneer twee personen een face-to-face contact hadden. Ja. En alle gepresenteerde informatie komt van voor 2010. Denk aan om plus 10 jaar innovatie en voortgang te koppelen aan deze onderzoek. Om aan te geven hoe snel we zijn, kijk naar de steeds kleiner wordende RFID-tags. Zullen de gegevens plaatsen op Salesplace HQ. Waarom we afstand moeten houden is in mijn ogen helder. Onze techniek schiet nog tekort in vergelijking met de ambities van de mensen die het voor het zeggen hebben. Goed om te weten dat anderen dat ook inzien. Zelfs virologen bevestigen dat het afstand houden absoluut niets voor onze gezondheid doet. Graag zou ik dit willen delen met andere lezers. Dank voor jaren leesplezier. Vriendelijke groeten, lezer. Ja. Het is raar. Ik heb natuurlijk geen zekerheid dat het daadwerkelijk het geval is. Maar we hebben de informatie geverifieerd. Ja, en na 1,5 meter is bij die RFID-chips wel een ideale afstand. Het zou kunnen. Zeker weten doen we dat niet. Maar goed, waarom is heel die coronapandemie, waarom zijn al die maatregelen mogelijk? En wanneer houdt het op? Wanneer houdt de pandemie op? Op het moment dat de bevolking besluit zich niet langer bang te laten maken door een dreiging die niet groter is dan de griep, dan is de pandemie acuut over. Maar door de niet aflatende horrorverhalen in de mainstream media zijn we nu zover dat mensen liegen om maar een coronatest te kunnen krijgen. Waar mensen al het mogelijke zouden moeten doen om een coronatest te vermijden, gebeurt juist het tegenovergestelde. Bijna niemand in mainstreamland kijkt verder dan hun neus lang is. En als al die verhalen over dat vreselijke virus in de krant staan, dan moet het toch wel waar zijn. Ze verzinnen dat toch niet allemaal? Ja, zo werkt de psychologie. Daarom wordt de niet bestaande coronapandemie dan ook een psychologische operatie genoemd. Een psychologische operatie met een heel ander doel dan de gezondheid van de bevolking. Bijna niemand in mainstreamland kijkt naar de feiten. Feit is dat er nog niet één wetenschapper ter wereld is geslaagd om door het isoleren van het SARS-CoV-2-virus aan te tonen dat het überhaupt bestaat. En daaruit volgt dat iedere test die wordt gedaan nooit kan aantonen dat iemand besmet is met een virus dat niet bestaat. En vanwege de grote gefabriceerde angst onder de bevolking komen er nu berichten zoals de volgende. Dagelijks liegen zo'n 1000 mensen over coronasymptomen. Dat zegt directeur publieke gezondheid Sjaak de Gouw van de GGD tegen BNR. De Gouw baseert zich op wat mensen op social media communiceren, op wat teststraatmedewerkers horen en wat op televisie wordt gezegd. Dat horen we via social media, de medewerkers in de teststraat horen het, we horen het via de televisie dat zelfs mensen die uit een oranje gebied komen zonder klachten toch zeggen: ik heb maar gezegd dat ik klachten heb, dan word ik in ieder geval getest. En dat is natuurlijk een ziekmakend bericht, omdat dit soort dingen juist de nep-coronapandemie in stand houden. We hebben inmiddels al talloze malen aangetoond dat mensen vanwege allerlei redenen positief kunnen testen op corona. Maar dat het in alle gevallen niets te maken heeft met een SARS-CoV-2-virus. Om de simpele reden dat dat virus, die COVID-19 of een SARS-CoV-2-virus, dat formeel niet bestaat. En omdat steeds meer mensen zich laten testen omdat ze zo bang zijn, zullen er steeds meer van die zogenaamde uitbraken van het virus komen. En dat wil zeggen mensen die positief testen. De GGD slaat al alarm, want als mensen zonder klachten zich laten testen voor corona, dan is er lang niet genoeg capaciteit om ook de mensen te testen die wel klachten vertonen. Maar dan is het altijd gewillige overheid. Het ministerie van Volksgezondheid liet donderdag weten dat de overeenkomsten zijn gesloten voor extra testen op het coronavirus via de GGD'en. Al met ingang van deze week zullen 500 testen per dag worden uitgevoerd door het Duitse U-Diagnostics Labor Dr. Wispelinghoff. Een aantal dat moet oplopen tot minstens 2000 testen per dag en uiteindelijk misschien wel tot 5000 per dag. Ja, en zo hebben we een leugen die vanwege de angst onder de bevolking zichzelf in stand houdt en waarbij het virus niet meer weg zal gaan, omdat mensen iedere keer gegarandeerd positief zullen testen. Kijk naar de feiten en niet naar de propaganda. Feit is dat zelfs als je ervan uitgaat dat er een SARS-CoV-2-virus bestaat en je kijkt naar het aantal doden dat dit virus officieel zou hebben veroorzaakt, dan zit je rond het normale aantal doden voor de griep. Gemiddeld zijn er de afgelopen jaren in ons land 6500 mensen doodgegaan aan de gevolgen van de griep. En dit jaar maar 400. Wel zijn er dit jaar ruim 6000 mensen overleden, zogenaamd overleden aan corona. Samen, bij elkaar opgeteld, zit je weer aan de jaarlijkse griepdoden. Maar dit berust allemaal op louter toeval. En wie een andere mening is toegedaan, wordt een complotdenker genoemd. Dus ja, mensen met gezond verstand worden helemaal weggedemoniseerd. En kijk wat er gebeurt als het niet bestaande virus volledig wordt genegeerd. Helemaal niets. We hebben dat door middel van cijfers al aangetoond voor Afrika. Maar er is ook een Amerikaanse staat waar zich dit verschijnsel voordoet. In de staat Zuid-Dakota zijn er geen maatregelen genomen tegen het coronavirus. Er is geen sprake geweest van een lockdown, noch zijn bevelen uitgevaardigd voor het dragen van muilkorven door gouverneur Christine Newsom. Een lockdown is trouwens een uitdrukking die afkomstig is uit het gevangeniswezen en wordt gebruikt om gevangenen in te sluiten. A lockdown is a prison term used when inmates are locked in cells. Maar Newsom heeft de economie van Zuid-Dakota niet vernietigd. En heeft alle federale steun voor de bestrijding voor corona geweigerd, omdat ze weet dat aan zoiets altijd een prijskaartje hangt, zoals het nemen van coronamaatregelen. En natuurlijk heeft ook deze staat te lijden gehad van de algemene economische malaise in het hele land. Maar op dit moment zijn 80% van de verloren gegaande banen alweer terug. En is er ook geen noodzaak tot overheidssteun, zoals het geval is in alle andere staten waar wel coronamaatregelen zijn genomen. Maar vergelijk het South Dakota van Christie Noem met de hel van Melbourne. Dan zie je een wereld van verschil. In Australië zijn nauwelijks doden gevallen. En de autoriteiten gedragen zich alsof het laatste uur voor de bevolking heeft geslagen. Moraal van het verhaal: laat je nooit meer bang maken door de horrorverhalen in de mainstream media over het coronavirus. Die bedrijven krijgen daarvoor betaald. Overtuig mensen dat niemand ooit wetenschappelijk heeft kunnen bewijzen dat het SARS-CoV-2-virus bestaat en dat daarom alleen al de tests nooit kunnen aantonen dat iemand besmet is met dit virus. Toon aan dat in landen waar geen of nauwelijks coronamaatregelen worden getroffen er ook geen problemen zijn en het leven verloopt zoals altijd. Stop de coronaleugens. Eis bewijs. En om even terug te komen op Melbourne. Als je ziet wat daar nu gebeurt in de Australische stad, dan begint je bloed spontaan te koken. Als dit is wat overheden ook bij ons van plan zijn na het invoeren van die gekke coronaspoedwet. En ja, ze zijn dat van plan. Dan zijn wij heel benieuwd wat de gevolgen zullen zijn. En of het eindigt in een full-on burgeropstand met wapens en al. We schrijven al langer en we praten al langer over de hel van Melbourne, de eens zo mooie stad in Australië, waar je kunt zien wat overheden onder het mom van een nep-coronapandemie allemaal met hun burgers kunnen uitspoken. En het is alsof de inwoners van Melbourne nu te maken hebben met situaties zoals ons volk dat in de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. Net zoals toen wordt er volkomen onverwacht door de Australische politie op de deuren gebonkt. En als u niet snel genoeg open doet om u te laten arresteren, wordt de deur simpelweg ingeramd. Net zoals wij in de oorlog destijds hebben zij nu ook spertijd. Hetgeen betekent dat er 's avonds en 's nachts helemaal niemand op straat mag komen. Een miljoenenstad die verandert in één grote gevangenis waarbij de inwoners in lockdown zitten. Dat wil zeggen opgesloten in hun cellen, hun eigen woningen. Een spookstad waarbij de overheid in één klap miljoenen mensen kan opsluiten. En natuurlijk begint het borrelen overal. Iedereen gaat koken van woede. Net zoals je hier in de oorlog het verzet had. Zoals Place HQ. Zoals een oorlog is reeds verloren, zoals Lange Frans, Jensen. Zo begint dat nu ook in Melbourne te ontstaan. Gisteren was het voor velen genoeg en gingen ze de straat op. En dit zorgde voor een keiharde confrontatie met de politie. De plaatselijke politie die door de autoriteiten met blikken vol opengetrokken waren, bestond uit in zwart geklede psychopaten die zonder nadenken doen wat hen wordt opgedragen. De propaganda die formeel het nieuws heet, weet te melden dat er mensen applaudisseerden toen de demonstranten één voor één werden gearresteerd. De mensen die applaudisseren waren uiteraard de leden van de NSB, die altijd en overal heil overheid roepen. En we plaatsen een video op Sals Place HQ. En als u die video ziet van een Australisch mainstream kanaal, dan ziet u dat deze regelrecht afkomstig had kunnen zijn uit het propagandaministerie van Joseph Goebbels. Er plaatsen nog meer beelden van een demonstrant die laat zien wat er zoal gebeurde. En die pers is niet veilig voor de zwarthemden. De sfeer in en om de stad is precies hetzelfde zoals die was bij ons tijdens de bezetting. Mensen zijn bang. Voor het minste of geringste wordt u opgepakt. En oh wee als u de verkeerde woorden gebruikt op Facebook of op Twitter. En zoals u onder andere in de video's op Sals Place HQ kunt zien, vertelt een voormalige soldaat via een Facebook-video dat er een demonstratie zal plaatsvinden in Melbourne tegen de coronamaatregelen. Hij adviseert niemand om te gaan, maar vertelt wel dat hij er zelf naartoe zal gaan en zegt dat verder iedereen zelf maar moet weten of ze willen gaan of niet, omdat ze allemaal volwassen zijn. Deze man werd vervolgens in zijn eigen huis gearresteerd wegens aansporing van iets dat niet is toegestaan. En in die video ziet u eerst dat de man vertelt over de demonstratie. En even verderop ziet u wat er vervolgens bij hem thuis gebeurt. De deur wordt ingeramd. en een aantal politiemensen komt binnen om hem te arresteren. Ook al bent u nog zo vredelievend en gelooft u dat mediteren en bloemetjes overheden tot andere gedachten zullen brengen, als u ziet wat daar gebeurt, dan zult u moeten beamen dat de nazi's weer helemaal terug zijn. Bij ons lopen de koude rillingen over de rug bij de gebeurtenissen in Melbourne. Niet alleen om wat daar gebeurt, maar vooral ook omdat in één oogwenk hier precies hetzelfde kan gebeuren als die coronaspoedwet wordt ingevoerd. Maar gelukkig zijn er zelfs mensen binnen de mainstream pers die wat er gebeurt in de staat Victoria niet langer kunnen aanzien. Zoals Andrew Bolt van Sky News, die zich afvraagt waar de autoriteiten in hemelsnaam mee bezig zijn. De totale vernietiging van de economie voor enkele sterfgevallen van hoogbejaarde mensen.
Tot zover Sal's Place Podcast. Volgende week meer. Kijk voor het laatste nieuws op salsplace.nl.